Er zijn deze morgen twee schriftlezingen die u beide kunt vinden in het boek Hosea. De eerste schriftlezing is uit Hosea 1, vers 1 tot en met 12. En de tweede schriftlezing uit Hosea 3, de versen 1 tot en met 5. Dus we mogen deze morgen uit Gods heilig woord horen. Hosea 1, de versen 1 tot en met 12. En Hosea 3, de versen 1 tot en met 5.
Het woord des Heren, dat geschied is tot Hosea, de zoon van Beeri. In de dagen van Uzzia, Jotam, Achis, Hiskia, koningen van Juda. En in de dagen van Jerobeam, zoon van Joas, koning van Israël. Het begin van het woord des Heren door Hosea. De Heere dan zei tot Hosea, ga heen. Neem u een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Want het land hoereert, ganselijk van achter de Heere. Zo ging hij heen en nam Gomer, een dochter van Diblaim. En zij ontving en baarde hem een zoon. En de Heere zeide tot hem, noem zijn naam Jisrael. Want nog een weinig tijd, zo zal ik de bloedschulden van Jisrael bezoeken over het huis van Jehu. En zal het koninkrijk van het huis van Israël doen ophouden. En het zal ten dien dagen geschieden, dat ik Israëls boog verbreken zal in het dal van Jisrael. En zij ontving wederom en baarde een dochter. En hij zeide tot hem, noem haar naam Lo-Ruhama, want ik zal mij voortaan niet meer ontfermen over het huis van Israël, maar ik zal hen zekerlijk wegvoeren. Maar over het huis van Juda zal ik mij ontfermen. En zal hen verlossen door de Heere hun God. En ik zal hen niet verlossen door boog, noch door zwaard, noch door krijg, door paarden, noch door ruiters. Als zij, nu Lo-Ruhama gespeend had, ontving zij en baarde een zoon. En hij zeide, noem zijn naam Lo-Ammi, want gijlieden zijt mijn volk niet. Zo zal ik ook de uwe niet zijn. Nochtans zal het getal der kinderen Israëls zijn als het zand der zee, dat niet gemeten, noch geteld kan worden. En het zal geschieden, dat ter plaatse waar u tot hen gezegd zal zijn, gijlieden zijt mijn volk niet, tot hen gezegd zal worden, gij zijt kinderen des levende Gods. En de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zullen tezamen vergaderd worden, en zich een enig hoofd stellen en uit het land optrekken. Want de dag van Jisrael zal groot zijn. Zeg tot uw broeder, Ammi, en tot uw zusteren, Ruhama. Lezen we verder in hoofdstuk 3. En de Heere zeide tot mij, ga wederom heen. Bemin een vrouw, die bemind zijnde van haar vriend, nochtans overspel doet. Gelijk de Heere de kinderen Israëls bemint. Maar zij zien om naar andere goden. En beminnen de flessen der druiven. En ik kocht ze mij voor 15 zilveren penningen. En een homer gest. En een halve gomer gest. En ik zeide tot haar. Gij zult vele dagen naar mij blijven zitten. Gij zult niet hoereren. Noch aan andere man geworden. En ik ook naar u. Want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten. Zonder koning en zonder vorst. En zonder offer, en zonder opgericht beeld, en zonder efod en terafim. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren, en zoeken de Heer hun God, en David hun koning. En zij zullen vrezende komen tot de Heer, en tot zijn goedheid, in het laatste der dagen.
Geliefde gemeente, de schriftlezing deze morgen, de schriftlezingen deze morgen, kon u vinden in het Bijbelboek Hosea. Hosea, hij was een profeet in het Tienstammenrijk. En hij leefde grofweg in de tweede helft van de 8e eeuw voor Christus. En de tijd waarin hij leefde was een geweldige tijd. Want Israël kende een economische voorspoed, een enorme economische voorspoed. En Syrië, de aartsvijand van Israël, was verslagen. Daardoor kon Israël zich ontworstelen van al de banden waarmee ze gebonden werd, gevaar van buitenaf. vijandelijke overheersing. Het lukte Israël zelfs om die grote stad Damascus en om het vergelegen in het verre noorden Hamat aan zich te onderwerpen. Er was dus economische voorspoed, een geweldig leger, grote rust en zekerheid daardoor. En je zou dan inderdaad zeggen, Hosea leefde in een geweldige tijd. Maar ook al leek dat in de ogen van de wereld toe misschien zo, daar was toch niets van waar. Want juist in die tijd van economische voorspoed, wereldlijke rust, zekerheid, was er sprake van een groot geestelijk verval. De mate van goddeloosheid die letterlijk ten hemel schreiend was. Want wat gebeurde er? Israël diende de afgoden op grote schaal, voornamelijk de Baal. En de Heere, hij werd op een bepaalde manier ook nog wel gediend, vereerd. Maar dan wel door middel van de beelden van de gouden kalveren. En dat alles met en naast de aanbidding van de afgoden. En met deze eigenwillige godsdienst, waarbij de naam van de Heere nog wel werd genoemd, werd zijn heilige wet, zijn wil, zijn woord, helemaal aan de kant geschoven. Wat een geweldige tijd. Tenminste voor de vijanden van God en van zijn kerk. De duivel en zijn demonen. Maar voor het volk van God was het ten diepste een hele moeilijke tijd. Een verdrietige tijd. Een verschrikkelijke tijd. Daar schrijft Hosea dan ook over in zijn profetenboek dat 14 hoofdstukken telt. Dat werd heel zichtbaar. Als je zo Hosea doorleest, dan zie je hoe zichtbaar dat geestelijk verval ook daadwerkelijk was. In het morele verval van Israël. Er werd, zo schrijft hij erover, er werd gevloekt, gelogen, gemoord, gestolen. Er werd ontucht gepleegd, overspel gedaan. Het was een tijd van onrecht. En zoals Hosea dat zelf noemt, een tijd van treurigheid. Een tijd van verdriet. Toch zendt de Heer, misschien heeft u daar ook al iets van gezien toen we Psalm 106 zongen. Die eerste twee versen en daarna dat 24ste vers. Toch zendt de Heer te midden van al die goddeloosheid zijn knechten. En die knechten, als Hosea, zij waarschuwen voor het oordeel van God. Hij laat ze dat doen met de bedoeling dat zijn volk zich nog zou veranderen. Dat ze zich nog zouden bekeren. En hij laat daarbij zien, de Heere, dat hoewel zij God de rug hebben toegekeerd, zijn trouw blijft bestaan. God blijft die reddende en verlossende God. Ook in een tijd waarin hij met het oordeel komt. En daar getuigt de naam van de profeet ook van. Hosea, zo heet hij. En Hosea betekent de Heere redt. De tekst voor de prediking kunt u vinden in Hosea 3. En dat is de tekst voor de prediking. Dat korte hoofdstukje, de versen 1 tot en met 5. En ik wil graag nog samen met u het vijfde vers van hoofdstuk 3 lezen. Laten we het vijfde vers van hoofdstuk 3 nog samen lezen. En het is mijn wens en gebed. En laat het vanmorgen ook ons vertrouwen, ons geloof zijn in de Heere. Dat wat we nu gaan lezen, dit vijfde vers, dat het gevolg mag zijn van de prediking. Vanmorgen en altijd. Daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere, hun God, en David, hun koning. En zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. Thema voor de prediking is Gods beschamende liefde. Gods beschamende liefde. Daar is verder geen verdeling bij. Gods beschamende liefde als thema voor de prediking. Geliefde gemeente, zojuist in de inleiding vernamen we al iets van die grote goddeloosheid die er in Israël was. Onder Gods volk. En in het Bijbelboek Hosea, die 14 hoofdstukken lang, wordt daarbij stilgestaan bij die goddeloosheid. Ook bij de ernst daarvan. Op allerlei verschillende manieren en met een veelheid aan woorden tekent de profeet Hosea die goddeloosheid. Maar ook al lees je zelf, zou je dat doen, die 14 hoofdstukken van Hosea, lees je die rustig en laat je die woorden tot je doordringen, die woorden over de goddeloosheid van het volk. Het is en blijft voor ons mensen toch heel moeilijk om te begrijpen, om echt te peilen hoe erg die goddeloosheid in de ogen van de Heere is. Die goddeloosheid van Israël, de goddeloosheid überhaupt, mijn eigen goddeloosheid. Als ik naar mezelf kijk, ik zie de mate en de diepte van die goddeloosheid niet. Ook al heb ik in de voorbereiding die 14 hoofdstukken van Hosea doorgenomen, gelezen, ik begrijp het toch niet, ik peil het niet. En ik begrijp van mezelf, van nature, ook niet waarom het nodig is dat in de Bijbel zo wordt stilgestaan met die goddeloosheid, zo uitgebreid. Hosea is toch een boek vol oordeelsprofetieën, 14 hoofdstukken lang. In allerlei verschillende kleuren en met allerlei beelden wordt het uitgetekend. En dan is het ook zo dat ik die hoofdstukken eigenlijk liever niet lees. En oordeelsprofetieën over het algemeen ook niet. En misschien denk ik stiekem ook wel dat het eigenlijk niet nodig is om die oordeelsprofetieën te lezen. Ik begrijp niet hoe diep die goddeloosheid is in de ogen van de Heere. Ik ben zelfs geneigd om die dingen die God in zijn woord goddeloos noemt, om die goed te vinden. Met onze tijd en cultuur, met de geest van de tijd. Of die, misschien herkenbaar, of die in ieder geval maar te respecteren. Want ja, wie ben jij om daar iets van te zeggen of iets van te denken? Dat is wat betreft de dingen van onze tijd, maar ook wel dichterbij. Ik vind die dingen vaak zelfs met u fijn. Goddeloze dingen die mij aantrekken. Voel me door aangetrokken, terwijl ik weet vanuit Gods woord dat het slecht voor me is. Bovenal nog belangrijker, dat ik er de Heere verdriet mee doe. Maar we moeten leren naar die zonde en de goddeloosheid te kijken vanuit de ogen van God. Vanuit het woord. Daarom is het ook goed om een Bijbelboek als Hosea te lezen. Om oordeelsprofetieën ook rustig en biddend tot je te nemen. Bij het lezen daarvan leren wij de goddeloosheid te zien vanuit de ogen van God. Hoe verschrikkelijk die goddeloosheid in wezen is. En daar gaat het om, hoe de Heere erover denkt. Want mijn oude natuur, met mijn gedachten, mijn uw meninkje, het gaat voorbij. Maar Gods woord houdt stand in eeuwigheid. En de eeuwige God, hij heeft een gruwel van alle dingen die tegen zijn woord ingaan. God haat de goddeloosheid. Die goddeloosheid in Israëls volksbestaan. Die goddeloosheid in ons eigen land, die helaas gepropageerd wordt in onze maatschappij, zelfs tot ver in de wereld toe, tot over onze landsgrenzen heen. Maar laten we maar dicht bij huis blijven vanmorgen. Mij en uw goddeloosheid, de Heere, walgt ervan. Probeer met me mee te denken, gemeente. Wat gebeurt er als wij vanuit onszelf gaan denken over die goddeloosheid, die dingen waarvan de Bijbel zegt dat ze zo tegen zijn wil ingaan. Om een voorbeeldje te noemen. Kan een klein embryootje, zoals we dat dan gaan noemen, kan dat dan toch niet gebruikt worden voor belangrijk medisch onderzoek? Of kunnen er opeens toch niet uitzonderingen zijn voor abortus? In een hele erge situatie, bijvoorbeeld. Of kan een heel erg ziek iemand, een heel oud en ziek iemand, toch niet beter geëuthanaseerd worden? Gedood worden. God walgt ervan. Of denk hoe wij meedoen op het gebied van, in de wereld meedoen op het gebied van muziek en amusement. Ik kan toch wel een beetje plezier hebben van een serie, bijvoorbeeld. Ook al wordt in die serie Gods wet telkens overtreden. Ook al wordt er af en toe OMG gezegd bijvoorbeeld. Daar kan ik toch wel van genieten. God walgt ervan. Maar ook al doe ik met al die dingen niet mee. Omdat ik weet dat ik ermee tegen God en zijn woord zondig. Dat ik er mezelf mee vertoorn. Nou, wat denk je van je eigen gedachten alleen al? Alles wat er aan gedachten en fantasieën in mijzelf omgaat. En die ik koester ook misschien. En dat ik soms zelfs wil dat de Heer even niet meekijkt. Niet ziet wat er in mij omgaat en leeft en wat ik uitleef in mijn gedachten. God walgt ervan. En dat dat niet te sterk gezegd is, gemeente. Dat zien we wel in de eerste versen van ons hoofdstuk. Hosea 3 vers 1 en verder. Daar krijgt de profeet namelijk een opdracht. En misschien viel u het al wel op tijdens de schriftlezing. Wat voor opdracht was dat? Een weerzinwekkende. En de Heere zeide tot mij: ga wederom heen. Bemin een vrouw die bemind zijnde van haar vriend nochtans overspel doet. Hosea, hij krijgt de opdracht om te trouwen met een overspelige vrouw. In hoofdstuk 1 kreeg hij die opdracht al. Daarom hebben we dat hoofdstuk ook gelezen vanmorgen. Daar staat beschreven hoe Hosea een hoerachtige vrouw moest trouwen met de naam Gomer. En in ons hoofdstuk, hoofdstuk 3, gaat het ook over die vrouw, over Gomer. En deze vrouw heeft binnen het huwelijk dat de profeet Hosea met haar heeft, overspel gedaan. Maar ondanks dat deze vrouw niet trouw is aan haar man en haar hart en lichaam geeft aan een ander en zo op zijn hart trapt, ondanks dat beveelt de Heere in Hosea 3 vers 1 dat Hosea opnieuw naar haar toe moet gaan. Om van haar te scheiden, dat zou zeker terecht en verdiend zijn. Maar nee, Hosea krijgt de opdracht van de Heere om haar weer op te zoeken. Om haar opnieuw ook weer te beminnen. Om haar lief te hebben, zoals er letterlijk in het Hebreeuws staat. En als je daarover nadenkt, dan moet je toch zeggen dat deze vrouw, die haar man zo op het hart trapt, eigenlijk geen liefde meer verdient, toch? Helemaal niet in het geval dat haar man haar altijd heeft lief gehad. En dat is bij Hosea en Gomer vanuit Hosea zeker het geval. Je kunt ook zien dat dat in de tekst onderstreept wordt. Halverwege vers 1 kun je dat zien. Daar staat dat Gomer overspel deed, terwijl ze door haar vriend bemind werd. Haar vriend. En met die vriend wordt dan niet die andere bedoeld of die anderen, maar daarmee wordt Hosea bedoeld. Hosea en Gomer waren ja getrouwd. Maar toch wordt Hosea hier haar vriend genoemd. Dat is om te onderstrepen, om te laten zien hoe die liefde van Hosea voor haar was. Die liefde van Hosea was als de liefde van een vriend voor zijn vriendin. En vanuit de taal eigen, vanuit het Hebreeuws, is dat heerlijke liefde die hier bedoeld wordt. En dan kunt u ook denken aan die liefde in bijvoorbeeld de verlovingstijd die er mag zijn. Liefde waarvan vaak zo sprake is van zulke vrolijke en uitbundige liefde. Zo'n aantrekkingskracht, zo'n vrolijkheid. Zo'n verlangen naar elkaar. Met zulke liefde, die eerste liefde. Met zulke liefde had Hosea zijn echtgenoot Gomer lief. Ja, in het begin, maar ook telkens weer opnieuw. Heel dat huwelijk door, zelfs terwijl Gomer overspel deed. Probeert u het zich eens voor te stellen, gemeente. Jongens en meisjes ook, probeer het eens je voor te stellen. Daar staat ze, Gomer, een hoer. Zoals de tekst haar noemt. En Hosea, hij is achter haar aangegaan. Hosea ging die hoer zoeken, zijn vrouw Gomer. En zo kwam Hosea op een plek waar hij liever niet zou willen zijn, waar wij liever ook niet zouden willen zijn. En daar staat hij voor haar, voor Gomer, en kijkt haar in de ogen. En sommigen zullen het hem ontraden hebben om dat te gaan doen, om haar achterna te gaan lopen. Anderen zullen er schande van gesproken hebben, dat hij die hoer weer opzoekt, die zo hem op zijn hart heeft getrapt, zo'n schande. Dat kan toch niet? Wat een dwaasheid van hem, zullen ze gezegd hebben. Maar, hoe onbegrijpelijk ook, hij doet het toch. Beschaamd zal ze dan naar beneden hebben gestaan. Naar beneden hebben gestaard, gekeken. Beschaamd gemaakt. Vanwege zo'n beschamende liefde van Hosea. En ga dan ook maar na hoe dit voor Hosea geweest is. Wat zal het voor hem een diepe, diepe vernedering zijn geweest. Ja, voor die mensen die daar schande over gesproken hebben. En voor hemzelf, om dat te moeten dragen, die spot en hoon. Maar ook om over zichzelf heen te stappen, om haar weer op te zoeken. Wat moet het veel van hem gevraagd hebben? Aan zelfverloochening, aan verootmoediging. Maar hoewel het voor Hosea een in en in dieptepunt was, helemaal zijn tijd en cultuur, voor Gomer was het een geweldige verhoging. Een verlossing zelfs, letterlijk. Want dat zien we in vers 2. Wij zien dat Hosea een prijs voor haar moest betalen. Hij moest haar lossen, verlossen. En hoe kwam dat, dat Hosea een prijs voor Gomer moest betalen? Nou, omdat ze blijkbaar door haar goddeloze leven blijkbaar zo ellendig aan toe was geraakt, dat ze zichzelf had moeten laten verkopen. Als gevolg van haar hoererij was ze alles kwijtgeraakt. Was ze geknecht gemaakt. En dan komt Hosea en moet voor haar een prijs betalen om haar te verlossen uit de handen van haar eigenaar. Haar eigenaren, we weten niet precies hoe dat is geweest. Maar in ieder geval betaalt Hosea een prijs. 15 zilverlingen en 1,5 homer gerst. En dat was in die tijd de prijs van een slaaf. Als je dat bij elkaar optelt, hij betaalde met die zilverlingen en ook met die gerst. Als je dat samen optelt, dat was een prijs voor een slaaf. Een slaaf. En hoe heet die slaaf dan, die hier in onze tekst bedoeld wordt? Gomer, absoluut. Israël, zeker ook. Dat is hier zeker bedoeld in de tekst. Maar laten we ook maar niet vergeten onze eigen naam hier in te vullen. Want ik ben toch ook die tot slaaf gemaakte. Geknecht geraakt aan de banden van de zonde en de goddeloosheid. En van nature zo ellendig aan toe. Als er nog niets veranderd is in je leven, dan ben je verloren. En als dat in de toekomst niet verandert, dan blijf je verloren. En dan zal je voor eeuwig verloren gaan. Verloren, verloren, verloren. Dat is mijn toestand van nature. Daarom, iedereen moet daarvan losgekocht worden, verlost, gelost, vrijgekocht worden. U, jij en ik, we moeten verlost worden. We moeten net als Gomer hier in de tekst opgezocht worden, achterna gewandeld. We moeten opgezocht worden door de Heere. En gelukkig wil de Heere dat ook doen. Vanuit zijn verkiezend welbehagen. Hij zoekt ons op ook hier in de kerk onder de prediking. Hij wil trekken met zijn koorden van liefde. Ook vanmorgen wil hij goddelozen opzoeken. En ook vanmorgen wil hij hoerachtigen opzoeken. En hen zelfs beminnen. Hoerachtigen beminnen. Liefhebben. Maar als jij een Bijbels godsbeeld hebt, dan voel je hier wel de spanning. Je weet, God is heilig. En God kan geen gemeenschap hebben met de zonde. En dus ook niet met de zondaar. Hoe is het dan toch mogelijk dat een heilige God met een overspelig als ik ben omgang kan hebben, mij kan beminnen door Christus Jezus alleen. Door Jezus kan het. Hij is het enige antwoord. Mijn enige hoop, de Heere redt. En dat is, zoals gezegd, precies de betekenis van de naam Hosea. De Heere redt. En dat is misschien ook wel wat het profetenboek Hosea ons leren wil. Wat de samenvatting kan zijn van heel Hosea. Wij zijn reddeloos verstrikt geraakt in de zonde en in de ongerechtigheid. Net als Israël. En zelf komen we er niet uit. Maar Hosea, maar Jezus, de Heere redt. Die Heere die hoeren koopt, tollenaren en welke zondaren, hij koopt ze vrij. Hij koopt ze uit de macht van de slavernij en uit de macht van de zonde. Hij verlost hen uit de klauwen van de Satan. Hij neemt hun zware schuld van hen af. De schuld waar ze aan onderdoor gingen of onderdoor zullen gaan. Maar hij legt die op zijn zoon. Zijn enige geborene, zijn liefste, de zoon die hij lief heeft. Die zoon die helemaal rechtvaardig is en vol liefde. Die zoon die zichzelf helemaal opoffert. En in de eeuwigheid zich vrijwillig aanbood bij de Vader. Zie, ik kom, o Heer, om uw wil te doen. Mijn ziel u opgedragen, wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt om uw wet volkomen te houden en om die voor de zondaar te vervullen. Jezus, die naar de aarde toe kwam, een wereld die naar hem niet vroeg, met een wereld die hem naar een wereld die hem verachtte, nog steeds bespotte, bespoog. Ik ook met mijn blijvende zonde gezelde, totdat zij hem uiteindelijk vastspijkerde aan het kruis. Maar de koning der koningen hing tussen hemel en aarde. Als een vloek. Naakt en vernederd. Hij vernedert. Opdat zondaren verhoogd kunnen worden. Ja, gemeente, wat heeft Hosea, deze profeet, zich vernederd om Gomer vrij te kopen? Was dat geen beschamende liefde zoals we hoorden? En is het u jou opgevallen? Kinderen, wat leek Hosea daarbij op de Heere Jezus. De Heere Jezus zelf, die zich liet vernederen aan het kruis. Is dat van de Heere Jezus geen beschamende liefde? Dat terwijl ik door al mijn zonde, al mijn vuilheid, al mijn liefdeloosheid, ik die straf verdiend heb. Maar Jezus, die alleen maar goed is en vol liefde, daar gaat hij met het kruis op zijn rug onderweg naar Golgotha. En dan is de vraag, gemeente, ben jij al door deze Heere Jezus gered, opgezocht, achterna gewandeld? Ja, achterna gewandeld, dat kunt u toch zeker zeggen. Zoals hij ook nu weer in zijn woord wil doen. Hij wil ons achterna wandelen en ons trekken met zijn koorden van liefde. Maar bent u al door hem vrijgekocht? Verlost? Hoe doet hij dat? Door eerst ons hart te verbreken. Door precies dat bij ons te bewerken. Wat de Heere ons ook bij ons ook wil bewerken door Hosea. Door dit hoofdstuk 3, door het voorbeeld van Hosea en Gomer, van een vrouw die in het huwelijk verbonden is met zo'n ontzettend liefhebbende man. Hij laat er doorzien dat uw zonde vooral zo erg is en zo groot, omdat u zondigt met mij tegen een zo liefhebbend God. Een alleen maar goeddoend God. Bent u al beschaamd geworden? En jij beschaamd geworden vanwege zo'n grote liefde. Dat is het werk van de Heilige Geest. Wanneer Hij ons beschaamd maakt, dan komt er een droefheid naar God in ons hart. Wat is dat? Die droefheid naar God. Die droefheid, dat is die droefheid, die pijn in je hart over dat je hem verdriet hebt gedaan. En dan wordt zonde persoonlijk. Dan wordt zonde zonde. Die pijn, die pijn heet droefheid naar God. En niet omdat die pijn zo naar is, om het zo te zeggen, maar omdat je door die droefheid naar God toegetrokken wordt, door de Heilige Geest. Naar God, een beweging naar hem toe. En als we zo door het werk van de Heilige Geest beschaamd mogen worden, dan is dat een zegen, die droefheid naar God. Want dan komen we verrassenderwijs niet beschaamd uit. Want als we met een verbroken en een verslagen geest over onze zonde tot hem mogen komen, tot de Heer Jezus toegebracht mogen worden, dan zal hij ons nooit laten staan. Nee, maar dan zal hij uw verbroken hart en uw verslagen geest genezen als de Heiland. Dan zal het blijken dat de bruidegom Christus zijn bruid lief heeft met een eeuwige en een volmaakte liefde. Bid daarom tot God in je hart met dat gebed. Zie, ik breng voor mijn behoud u geen wierook meer of goud. Ik heb u niets aan te brengen. Maar als een gomer kom ik, arm en naakt. Tot u, o God, die zalig maakt. Die de armen kleedt en voedt. Die de zondaar leven doet. Leven doet. Dat leven waar u nu dan niet alleen staat, niet alleen bent. Nu niet, maar ook in de Bijbel niet. Als we daarin kijken hoe de Heere werkt in het hart van een zondaar. Dat zien we al bij de Pinksterdag. Bij die toespraak van Petrus. Petrus, hij sprak op Pinksteren, die belangrijke bekende toespraak. En daarin sprak hij tot al die mensen die waren samengekomen. Nadat de Heilige Geest was uitgestort. Petrus had gesproken vol vuur over de Messias, de Heere Jezus Christus, wie hij is, vanuit de heilsgeschiedenis. En op het einde van die lange Pinksterpreek, zo zei hij, zo weten dan heel het huis van Israël, dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus. Die gij gekruist hebt. En hoe reageerden die mensen die het hoorden? Zij werden verslagen in het hart. Zo staat het er. Letterlijk is dat doorstoken in het hart. En ze zeiden tegen de apostelen, mannen, broeders, wat zullen wij doen? En dan noemt en belooft Petrus heerlijke dingen. Bekeert u. En in ieder van u worden gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus. Tot vergeving der zonden wordt hem aangeboden. En u zult, het wordt hem beloofd, de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want u komt de belofte toe. En uw kinderen. En die daar verre zijn. En dat vinden we ook aan het einde van onze tekst. In Hosea 3 vers 5. Die reactie, mannen, broeders, wat zullen wij doen? Als wij zien dat wij gomer zijn, wat zullen wij doen? Daarna zullen zich de kinderen van Israël bekeren. En zoeken de Heere hun God. En David hun koning. Ze zullen komen. Dat is de belofte. Hoe staat het er? Vrezende zullen ze komen. Bevend, met besef van eigen zondigheid en met ootmoed, verslagen van hart, tot de Heere. En zoals er dan zo verrassend staat, tot de Heere en tot zijn goedheid. Amen.